De Heer is waarlijk opgestaan. Toen we hier de kerk binnenkwamen, toen hoorde ik verschillende groeten. Soms een beetje aarzelend. Is het nou Shabbat Shalom? Is het Chag Sameach? Is het Pesach Sameach? Maar ik hoorde ook, de Heer is waarlijk opgestaan. Dat is toch deze dag, hè, wat we deze dag, dat we vandaag met elkaar mogen vieren. En ik wil maar meteen aansluiten met wat Paulus daarover zegt, die ook het verband legt tussen Yom Habikur, Yom Habikurim, het feest van de eersteling en het paasfeest. En zegt, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het is het feest van de eersteling, Yom Habikur. De toon is gezet. En het is Pasen vandaag. En het is Pasen in een wereld die ons wil laten geloven dat het een feest is van een paasbrunch, een paastol, een paashaas. Toen we hier naartoe reden zag ik een paasfair in Baren en, ja, we blijven Hollanders, ook een paassale. En te midden van dat hele commerciële geweld is het toch echt Pasen geworden. En het is weer Pasen geworden. En we kennen de woorden van Pasen. We kennen de boodschap. En het is voor velen van ons, denk ik, zo vertrouwd geweest, we hebben het zo vaak gehoord, dat we ons er misschien nauwelijks meer over kunnen verbazen. Dat we de opwinding ook nauwelijks meer voelen. Maar het is toch Pasen. De Heer is opgestaan. Het is Yom Habikur. En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat toen ik deze preek voorbereidde, dat ik me dat heel bewust ben. Heel bewust werd ook. Dat woorden die we ook al hoorden in de schriftlezing, dat woorden als verlossing en opstanding, en dat dat toch ook maar woorden zijn. Woorden die we horen, woorden die we al heel vaak hebben gehoord, maar woorden die het risico in zich dragen dat het dode begrippen blijven als de Heilige Geest er niet op gaat schijnen. He, als de wind van de Geest niet door ons hart gaat waaien en als het geen Pasen wordt in ons hart. En tegelijk, en dat weten we als Bnei Avraham denk ik heel goed, staat het paasfeest, het feest van vandaag, niet op zichzelf. Het is een feest dat heel nauw samenhangt, dat heel diep verankerd is in het Bijbelsfeest, het Bijbelse feest van Pesach. Het feest waarvan God het zijn volk heeft opgedragen om het te vieren als een eeuwigdurende verordening, tot op de dag van vandaag, tot in eeuwigheid. Een feest dat velen van ons ook, hoop ik toch, deze week ook gevierd zullen hebben met een sedermaaltijd in een van de huizen. Of wellicht op een andere plaats. En de seder, het feest van Pesach, het is prachtig. Als je die Haggadah doorgaat en je zit daar aan tafel, dan kunnen die woorden je raken. Omdat je in die slavernij, in die gebondenheid waar het in die Haggadah over gaat, ook iets van je eigen gebondenheid en iets van je eigen leven ook herkent. Maar tegelijkertijd is het nu in de week van Pesach dat we ook het paasfeest mogen vieren. De opstanding van Yeshua HaMashiach, door wie, en velen van ons horen bij de groep die we gelovigen uit de heidenen noemen, die ook door die opstanding dat Bijbelse feest van Pesach mogen vieren. Het maakt deel uit van de geestelijke zegeningen van Israël. En bij die geestelijke zegeningen, daar horen ook de Bijbelse feesten bij. Daar hoort Pesach bij. En dat is ook goed om ons te beseffen als we niet alleen maar Pesach vieren, maar ook als we Pasen vieren. Zonder Pesach, of zonder Pasen, zouden wij geen Pesach kunnen vieren als we niet geënt zouden zijn op die edele olijf. En dat maakt een dag als vandaag extra bijzonder. En we staan vandaag met Pesach als het ware met één been in het oude, of beter Eerste Testament, en met het andere been staan we in het Tweede, het Nieuwe Testament. En daarmee staan we met de viering van vandaag met beide benen op dat Bijbelse woord, op dit hele woord van God. En daarbij kijken we niet alleen achteruit. We kijken niet alleen naar wat is gebeurd. We kijken ook vooruit naar wat nog zal gebeuren. We vieren het feest van de bevrijding, maar we kijken ook vooruit naar onze definitieve bevrijding. Naar onze verlossing als eens de verlossing van de Israëlieten in Egypte. En vanochtend willen we als gemeente luisteren naar het evangelie van verlossing. En in het bijzonder, en jullie hebben het al gelezen, jullie hebben het misschien ook al wel opgemerkt, willen we luisteren naar 3 liederen van verlossing. En we luisteren naar 3 liederen die klinken op 3 plaatsen. Aan de oever van de Schelfzee. Tussen de bomen in de graftuin. En voor de troon van de eeuwige. De Israëlieten zijn op weg. Onderweg praten ze over de gebeurtenissen die achter hen liggen. De plagen die over Egypte gekomen zijn. Het lam dat ze moesten slachten. Het bloed waarmee ze de deurposten moesten besprenkelen, moesten besmeren. En ze hebben zich verbaasd over de geschenken die ze meegekregen hebben van de Egyptenaren. Ze zijn blij en opgetogen. Iedere stap die we zetten, iedere voet die zich beweegt, brengt ons verder uit Egypte en dichter bij het beloofde land, het land van onze voorvaderen. Het is een enorme massa mensen en dieren die zich verplaatsten in de richting van de Schelfzee. Achter Mozes en Aaron aan. Maar vooraan die stoet, zien ze ook een kist. Het is een kist met de beenderen van Jozef. Jozef die het op zijn sterfbed aan zijn broers had laten zweren. En daarover lazen we ook eerder in het boek Genesis. Jozef zegt daar, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit het land laten trekken dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet het de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En vooraan in die stoet zien ze die kist met die beenderen van Jozef. Zijn belofte, zijn profetie als het ware, is uitgekomen. En het is een belofte waar ze de eeuwen die volgden na het sterven van Jozef bijna niet meer aan durfden te denken. Het werk werd zo zwaar dat behalve hun rug soms ook hun geloof brak. Toen ze alleen nog maar bezig waren met de vraag, hoe overleef ik en hoe overleven mijn kinderen deze dag? En toch, daar lopen ze nu. Jozef had het zo duidelijk gezegd, God zal naar jullie omzien. En inderdaad, het was hun God geweest die hun lijden had gezien, die hun gehuil en gebeden had gehoord en die voor hen had gestreden, die oorlog had gevoerd tegen de duistere machten van Egypte. En nu waren ze vrij, vrij om te gaan naar het land van hun voorvaderen, het land van de belofte, het land waar ze zoveel over hadden gehoord, een land overvloeiende van melk en honing, vrij om te gaan achter de wolkkolom aan. Het leven in Egypte heeft hen ook getekend. Tijdens hun verblijf zijn er veel kinderen geboren en bij het vertrek zijn ze overladen met geschenken en om hen heen zien ze nu veel blijde gezichten. Maar wie heel goed kijkt, ziet ook de littekens. Littekens geslagen door een leven in Egypte. Een man, wiens rug kapot is door een zweep van een opziener. Een moeder, gebroken door het verlies van haar pasgeboren zoon, gedood door een Egyptische soldaat. Dit is een volk getekend door het lijden. Het lijden aan het leven buiten het beloofde land. 3 dagen geleden hebben ze voor het eerst Pesach gevierd. Het feest van de ongezuurde broden. Het lam dat enkele dagen met hen leefde, wat ze moesten controleren, op onvolkomenheden is geslacht. Ze hebben staand gegeten van de matzes, het ongezuurde brood, de lendenen omgord, de wandelschoenen aan en de wandelstok in hun hand. Klaar om te gaan. En toen het signaal kwam, hebben ze hun biezen gepakt. Klaar voor de uittocht. Op weg naar het beloofde land. En nu is het de avond van de derde dag na hun zo haastige vertrek. Het schemert al. Als Mirjam in de verte iets ziet naderen. In de Bijbel lezen we dat Farao spijt heeft gekregen. En heeft besloten de achtervolging in te zetten. Met 600 van zijn beste strijdwagens en officieren. Ja, zo staat het er, alle strijdwagens van Egypte, met elk daarop officieren. Het complete leger van Egypte rukt uit. En Joodse bronnen hebben het hier over een aantal van 200.000 militairen. Nou, die grote legermacht, die is niet op weg gegaan voor een gezellig kopje thee. Farao wil het volk niet doden, hij wil het terughalen. Hij laat niet los, nog niet los. En het moet een enorm schouwspel zijn geweest, een angstaanjagend schouwspel. Farao, maar ook zijn officieren, die zijn feitelijk nog in diepe rouw gehuld door de dood van hun eerstgeboren zoon. En een normaal mens zou daardoor lam geslagen zijn. En we lezen dan ook dat de Heere het hart van de farao opnieuw moet versterken, opnieuw moet verharden, om de daad bij het woord te kunnen voegen. En de farao denkt, ik heb dan wel een slag verloren, maar ik heb niet de oorlog verloren. Gaan. En Mirjam ziet aan de horizon de lucht donker worden door het vele stof dat wordt veroorzaakt door die honderden strijdwagens. Daar komt de farao. En ze is niet de enige die in de verte dat aanstormende leger ziet naderen. Er ontstaat onrust. Mensen wijzen. Kijk, de farao. Maar ze kunnen geen kant op. En er is een heel interessant boek over de uittocht van Egypte. Heet logischerwijs The Exodus, The Exodus Case, is de volledige titel. Dat op grond van archeologisch onderzoek laat zien wat de meest waarschijnlijke plek is van de doortocht door die Rode Zee. En diegene van jullie die in de tijd dat dat nog kon in de Sinaï zijn geweest, die weten dat je aan weerszijden van die Rode Zee heb je hele steile kliffen, hele steile rotsen. En dat boek laat zien dat er één plek is, met ook een grote plek waar je als volk je kunt legeren, waar je kunt verzamelen, waar je geen steile klif hebt en waar ook de zee niet opeens heel diep wordt. Dus waar je die zee kunt oversteken als die droog komt te vallen. Maar voordat je daar bent, voordat je bij die verzamelplaats bent, moet je eerst door een hele nauwe kloof als het ware. Door een nauwe pas. En terwijl ze in die pas lopen, met aan weerszijden die rotsen, zien ze het leger van farao, dat zien ze naderen. En de paniek slaat toe. Dit wordt onze dood. En Mozes krijgt het voor zijn kiezen. Mensen vragen het zich hardop af. Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven dan hier te sterven door een zwaard van een officier? Mozes spreekt zijn moed in. De Heer zal voor u strijden. U hoeft alleen maar stil te zijn. Het volk kan iets doen, maar het hoeft ook niets te doen. En Mirjam ziet hoe plotseling die wolkkolom zich verplaatst van voor de Israëlieten en een buffer vormt tussen hen en het leger van de Egyptenaren. En terwijl de nacht valt, zorgt de wolkkolom ervoor dat het bij de Egyptenaren letterlijk en figuurlijk duister is, terwijl het volk Israël baat in het licht. Mozes strekt zijn hand uit over de zee. De wind steekt op. De oostenwind. Een wind zo krachtig dat hij de zee doet opdrogen en doorwaadbaar maakt. Prijs de Heer, Baruch Hashem, we kunnen verder. De weg ligt open. En de mensen vooraan, ze aarzelen nog wat. Maar dan stap voor stap, daar gaan ze. Aan weerszijden een muur van water. Uiteindelijk bereikt iedereen met droge voeten de overkant van de zee. Maar nog steeds is het gevaar niet geweken. Mirjam hoort in de verte de strijdkreten van de Egyptenaren die nog altijd van plan zijn om ze in te halen. Al moeten ze daar het pad in de zee voor doorkruisen. Houdt het dan nooit op? En dan, het volk is al aan de overkant, beginnen de muren van water in te storten. Het water stroomt terug. Paniek! Ditmaal bij de Egyptenaren. De paarden zakken steeds verder weg in de modder. En de muren van water lijken het niet langer te houden. Het complete leger verdrinkt. En dat is geen vermoeden, omdat dat logisch is als een zee terugvloeit. Maar nee, vers 30 zegt heel duidelijk, en Israël zag de Egyptenaren aan de oever van de zee liggen. Met andere woorden, er kan geen misverstand over bestaan. De Israëlieten, ze vallen elkaar in de armen. Het is voorbij. Het is echt helemaal voorbij. De strijd is gestreden, we zijn verlost. En we lezen dat Mozes en de Israëlieten een lied zingen. Maar er is er één, Mirjam, een profetes, de zus van Aaron, die de tamboerijn pakt. En ik zag in ons midden ook iemand die een tamboerijn had meegenomen. En al de vrouwen gaan haar achteraan. In rijdans, zing de Heer, want hij is hoog verheven. Niet langer gevangen, niet langer een slaaf, maar vrij. Hij heeft hen gered met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in zee geworpen. Maar vanmiddag, horen we ook van het overwinningslied. Dat klinkt tussen de bomen in de graftuin. En het is in de vroege ochtend als Mirjam van Magdala. En Mirjam is feitelijk dezelfde naam als Maria. En ik hou Mirjam aan. Dat ze in de graftuin staat. En Mirjam heeft een heel zwaar leven gehad. Ze is gevangen gehouden. Ze is slaaf geweest. Ze is een slaaf geweest van 7 demonen. Zo lezen we in Lucas 8. Ze is ervan bevrijd door Yeshua. Haar leven had weer zin, had weer kleur gekregen. En ze was op weg gegaan. Ze had haar bevrijder gevolgd, haar bron van hoop. Wat had ze hem lief gekregen? Hij was haar redding, haar uittocht uit de ellende geweest. Maar voor haar, volkomen onverwacht, was het helemaal misgegaan. Oké, Yeshua was in de tempel dan wel tekeer gegaan tegen de geldwisselaars, maar dat ze hem echt hadden kunnen doden? Het waren de voorbereidingsdagen voor Pesach. De matzes waren gebakken en het lam had in huis rondgelopen om te worden gecontroleerd op onvolkomenheden. Ze had in huis gezocht naar gameets, producten met gist. En alles wat weg moest, had ze weggedaan. En ondertussen was de spanning rond Yeshua, rond haar Yeshua, opgelopen. En ze had van de discipelen gehoord hoe de sedermaaltijd was gegaan. Deze maaltijd was op de avond voor het feitelijke Pesachfeest gehouden. En Yeshua had hen eerst de voeten gewassen. Tijdens de maaltijd had hij Judas aangewezen als verrader, die daarna meteen vertrokken was. En Yeshua had de beker der dankzegging, de kos hageola, opgeheven en had een heel andere tekst uitgesproken dan gewoonlijk. Hij had daarbij gezegd, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot verlossing van alle zonden. En de laatste beker, de kos halel, de beker der aanneming, de beker van lofprijzing, die had hij niet meer gedronken. Want, zo had Yeshua gezegd, ik zal vanaf nu niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En na de maaltijd waren Yeshua en zijn discipelen de stad uitgelopen naar de Olijfberg. En onderweg hadden ze van de Hillel-psalm gezongen. De psalmen die beginnen of eindigen met Hillel, halleluja, psalmen 113 tot en met 118. En dan lezen we in psalm 116, ik vind dat heel ontroerend om ons te realiseren dat Yeshua, misschien niet letterlijk deze woorden, maar wel woorden die hier heel sterk op lijken, gezongen heeft. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ik werd omkneld door banden van de dood. Ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden. Ach Heere, hoor en red mij uit de nood. Ze waren op weg gegaan naar Gethsemane, de olijfberg op. Die hof van Gethsemane, het was altijd zo'n prachtige plek geweest. De olijfbomen, de olijfpers, het uitzicht over de stad, het uitzicht over het tempelplein. En terwijl Mirjam die olijfpers zag staan en vandaar haar ogen liet gaan over het tempelplein en over de tempel met daarbinnen de menorah, moest ze altijd denken aan die tekst uit Exodus. U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp, de menorah, te laten branden. En daar in diezelfde hof had Yeshua Petrus, Jacobus en Johannes apart genomen. Apart genomen om te bidden. Maar na die lange avond waren ze allemaal in slaap gevallen, tot 3 keer toe. En haar Yeshua was zo bang geweest, zo ontzettend bang. Van angst zweette hij bloed. En dat bloed druppelde op de grond. Alsof hij als die olijf was. En die gestoten werd door het licht. Alsof hij zelf de olie gaf voor die hemelse menorah. En wat later op de dag had Mirjam haar Yeshua zien lopen door Jeruzalem. Met een doornenkroon. Met bloedende striemen op zijn rug en schouders. Gebukt onder een dwarsbalk voor het kruis. Hij had omringd door Romeinse soldaten zich een weg moeten banen door die smalle straten van Jeruzalem. En het was er veel drukker geweest dan normaal. En veel mensen hadden een lam bij zich. Een lam op weg naar de tempel. Ze had haar hoofd weggedraaid en haar handen voor haar oren gehouden toen ze hem daar op het kruis legde en ijzeren pinnen door zijn polsen en enkels sloegen. Ze wilde niet kijken, maar ze wilde toch ook bij haar Yeshua zijn. Het was een afschuwelijke dag. En terwijl ze daar stond, aan de voet van het kruis, en haar Yeshua zo zag lijden, hoog aan het kruis, hoorden ze in de verte, vanaf het tempelplein, het tempelkoor zingen, die laatste Hillel-psalm, psalm 118. De Heer is met mij, ik zal niet vrezen, geen sterveling verschrikt mij meer. De Heer wil mij tot helper wezen, ik zie op al mijn haters neer. Maar toen was het plotseling zo heel donker geworden. Zo donker dat ze zich wel een veilig heenkomen moest zoeken. En Yeshua was alleen achtergebleven, van God en van mensen verlaten, in de duisternis buiten de stad, de buitenste duisternis. En de hyssop, die eeuwen geleden in Egypte dienst had gedaan om bloed aan de deurposten te smeren, zodat de dood aan de deuren van de Israëlieten voorbij zou gaan, had nu dienst gedaan om Yeshua te laten drinken, vlak voor zijn dood. Hij riep die laatste woorden: het is volbracht. En om te controleren of Yeshua wel echt dood was, had Mirjam gezien hoe ze een speer in zijn zij staken. Bloed en water stroomden uit zijn lichaam. En op hetzelfde moment als waarop het bloed en het water uit Yeshua stroomden, stroomde het bloed van de Pesachlammeren, vermengd met water vanaf het tempelplein, door de Hinnom-vallei, die symbool staat voor de hel, naar de Kidron-vallei. Zie het Lam Gods, geslacht voor onze zonde. En ze had zijn lichaam verzorgd. En ze was erbij geweest toen ze hem in het graf hadden gelegd. En tijdens het Pesachfeest was ze volkomen overstuur geweest. Overstuur van verdriet. De muren waren op haar afgekomen. Ze kon geen kant op. Haar hoop vervlogen. Geen vooruit, maar ook geen weg terug. Waar was God? Waarom? En haar vragen waren de vragen geweest van alle mensen, toen en nu, die lijden met worstelen en worstelen met verlies. En in die vroege zondagochtend was ze teruggegaan naar de plek waar ze het lichaam had achtergelaten. Terug naar het graf. Terug naar haar Yeshua, waar ze zoveel van gehouden had. Ze zoekt een dode, het zieloze lichaam van Yeshua. Haar laatste beetje houvast, dat haar rest. Hebben bewijs dat hij echt had bestaan. De weg vooruit is verdwenen. Haar levenspad lijkt dood te lopen. Het enige dat ze voor zich ziet is een diepe zee. Een zee van verdriet, een zee van tranen. Een onneembare barrière. En ze gaat het graf binnen en we lezen dat er twee engelen zijn. Het staat er expliciet bij dat ze witte kleren aan hadden. En het moet voor Mirjam heel duidelijk zijn geweest met wie ze te maken had. Engelen. Het is een eerste veelbetekenend moment. Alsof God zichtbaar aan het werk gaat. Alsof de wolkolom zich verplaatst om een nieuwe fase in te luiden. Maar Mirjams ogen staan nog vol tranen. Het graf, de engelen, ze brengen haar niet wie ze zoekt. Achter haar staat iemand. Al is ze zich daar eerst niet van bewust. Dan draait ze zich om. Ze ziet Yeshua wel, maar ze herkent hem niet. Hij is aanwezig, zichtbaar, maar ook verborgen. En in plaats daarvan denkt ze met iemand te maken te hebben die er voor zijn werk moet zijn, een tuinman. En in haar gebroken stem klinkt een heel klein beetje hoop. Als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar, dan haal ik hem daar weg. En dan gebeurt het. Als een staf op het water die de zee doet splijten. Een enkel woord waardoor alle verdriet en duisternis verdwijnt uit haar leven. Mirjam. Een kort, ondeelbaar moment van stilte breekt aan na het uitspreken van haar naam. En in Romeinen 8 lezen we dat heel de schepping zucht en in barensnood verkeert en uitziet naar het openbaar worden van de Zonen Gods. En ik denk dat de schepping als het ware naar adem heeft moeten happen bij het eerste maal na zijn lijden en sterven horen van zijn stem. Naar adem heeft moeten happen bij het openbaar worden van die opgestane Zoon van God. Naar adem heeft moeten happen bij het horen van die naam, Mirjam, om het vervolgens in rijdans uit te zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. En ik denk dat er achter het noemen van deze naam, door die verheerlijkte Yeshua, iets schuil ging van het geheimenis waarover we lezen in het begin van Openbaring, Openbaring 2. Iets dat we allemaal zullen meemaken als we geënt zijn op die edele olijf. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem, of haar, een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Een naam die heel anders is dan de naam die we nu dragen. Een naam die we misschien hebben gekregen omdat onze ouders er een van hun ouders mee wilden plezieren. Een naam van een televisiescherm geplukt of gewoon omdat ze een naam mooi vonden. Maar als hij je naam uitspreekt, dan zit daar iets in van, ik ken je helemaal. Ik weet precies wie je bent. Wees getroost. Een naam waarmee de Heilige Geest als het ware je ziel vastgrijpt en zegt, je bent van mij. Er is voor jou betaald. De wind steekt op in het leven van Mirjam. En Mirjam kan niet anders dan bij het woorden van, het doorvoelen van haar naam, dat ze het uitroept. Rabboni! Meester. En ongetwijfeld heeft ze hem zo vaker genoemd, maar ditmaal zal er in die stem iets anders, iets diepers, iets rijkers hebben doorgeklonken. Het is niet voorbij. Niet alleen de demonen van zoveel jaar geleden zijn verslagen, de dood is verslagen. En in haar blijdschap klinkt die vrolijkheid van tamboerijnen door. De blijdschap van een verlost mens die de dood in de ogen heeft gekeken. Hij heeft haar gered met een doorboorde hand en een uitgestrekte arm. Het is Pasen geworden. De Heer is waarlijk opgestaan. En mag ik het u? Mag ik het jou eens vragen vanmiddag? Is er al eens een moment geweest waarop hij uw naam, waarop hij jouw naam uitsprak? Een moment waarop je misschien niet meer wist hoe het verder moest. Dat je vastliep in angst of onrust. En dat je toen op zoek ging, zoals Mirjam op zoek ging, naar dat levenloze lichaam. Op zoek naar dat kleine beetje houvast. Dat kleine beetje laatste troost. En dat je op zoek ging in de tuin van het graf. Om bij die aangekomen bij het graf de woorden van die engel te horen. Woorden die nu geschreven staan bij de ingang van het rotsgraf in die tuin in Jeruzalem. He is not here, for he is risen. Hij is niet hier, want hij is opgestaan. En dat jij niet alleen ontdekte dat jij zocht naar hem, maar dat je moest zeggen, hij zocht mij. Hij had mij al lang op het oog. Mij, met alles wat ik in mijn leven zo fout heb gedaan. Hij zocht mij, heel persoonlijk. Zoals Mirjam het later zal hebben moeten toegeven, door mijn tranen heen zag ik niet dat hij al lang naar mij op zoek was. Zag ik niet dat hij al zo dichtbij was. En dat hij dat ene woord sprak in je leven. Dat hele korte, dat ene woord. Hij noemde jou bij je naam. En daar zat alles in. Je hele zijn was daar als het ware in opgeborgen. Daar zat je leven in. Je mooie kanten. Maar ook die vervelende karaktertrek waar je zo tegen moet vechten. Daar zaten je mooie momenten in. Maar ook dat bittere, dat verdrietige, dat je leven zo moeilijk maakt. Die ene naam, jouw naam, waardoor je maar één ding kon doen. Je neerwerpen aan zijn voeten en het in tranen belijden. Rabboni, meester. Of zoals Thomas het later zou zeggen, mijn Heer. Mijn God. Je kon het niet anders dan het meezingen met de woorden van Psalm 30. Gij hebt mijn rouwklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn rouwklacht hebt u weggedaan. Een vreugdekleed deed u mij aan. En het gaat over heel diep geestelijke dingen vanmiddag. En ik kan vanaf deze plek alleen maar bidden, want als er hier iemand is die daar nog geen weet van heeft, dat hij het u zal geven. Dat hij uw naam zal noemen, dat hij u zal roepen, op een moment dat u het misschien niet meer verwacht. En misschien zult u het dan wel zeggen, waar was u al die jaren dat ik zo naar u gezocht heb, en dat ik me zo eenzaam voelde toen het stormde in mijn leven, en dat ik er zo alleen voor stond, en dat hij je zal aankijken en zijn doorboorde handen naar je zal uitstrekken en zal zeggen, mijn lieve kind, toen het zo heel moeilijk was, toen heb ik je gedragen. En vanochtend, vanmiddag horen we van twee verlossingsverhalen en er klinken twee verlossingsliederen. Eén van Mirjam bij de Schelfzee en één van Mirjam in de graftuin. Het eerste een verlossingslied gezongen door een volk. Een volk dat dwars door het lijden was heen gegaan. Een volk nu bevrijd en verenigd in blijdschap en dankbaarheid. Maar vanmiddag horen we ook een tweede verlossingslied. Ditmaal door één mensenkind gezongen. En een mensenkind dat maar aan één woord genoeg had om haar blijdschap uit te zingen. Arno zegt er misschien iemand, ik zing je liederen wel mee hoor. Ik geloof echt wel dat hij is opgestaan. En heus, dat laat me ook niet koud. Maar wat zie ik daar verder van? Zoveel beter is de wereld niet vandaag. En het is nog altijd een zooitje in de wereld om me heen. Ver weg en dicht bij huis. In mijn leven merk ik er niks van. Maar mag ik dan u, mag ik jou, een vraag stellen? Misschien heel persoonlijk. Wat is er in je leven gebeurd? Sinds jij je naam hebt gehoord. Sinds het moment dat hij je riep. Sinds je ontdekt hebt dat hij voor jou is gestorven en opgestaan. Is er wel eens iemand in je nabije omgeving geweest? Een man, een vrouw, een vriend of vriendin. Die je tegen je heeft gezegd. Joh, je bent veranderd. Jij bent niet meer zoals je was voor je tot geloof kwam. Voor je werd gedoopt. En je kunt iedere dag, iedere zaterdag kun je de Shabbat houden. Je kunt de Bijbelse feesten fanatiek meevieren. Maar als je de opgestane heiland nog niet hebt leren kennen, dan is het een soort huls, een mooie huls, maar toch een huls. En dan vraag ik het u vanmiddag. Zou je het willen? Zou je hem willen ontmoeten? Zou je hem misschien weer opnieuw willen ontmoeten? En vanmiddag mag ook u, mag ook jij, met Mirjam, op zoek gaan in die tuin van het graf. Vanmiddag mag ook u, mag ook jij, over je schouder heen kijken en je mag je omdraaien. Hij stond daar al achter haar klaar. Hij staat daar, ook voor u, ook voor jou. En vanochtend strekt hij zijn doorboorde handen naar u, naar jou uit. En hij noemt jouw naam. Laat aan je schroom ervaren. En ga, als je het nog niet eerder hebt gedaan, ga vandaag voor hem op de knieën. Rabuni, meester. Het overwinningslied van de beide Mirjams vormt een aanzet. Het vormt een inleiding op een lied dat niet slechts door een volk of niet slechts door één mensenkind wordt gezongen. Hoe belangrijk en veelzeggend en prachtig die liederen ook zijn. Hoe die liederen ons ook mogen optillen en mogen troosten. Ze mogen hun schaduw voor uitwerpen op het ultieme overwinningslied. Dat eens gezongen zal worden door die grote menigte. Die grote menigte in de hemel die niemand tellen kan. Het overwinningslied dat gezongen zal worden na de val van de farao van deze wereld. Na de val van Babylon. Vlak voor het uitbreken van de bruiloft van het lam. En het lied dat gezongen wordt, staat in de traditie van de Hillel-psalmen. Een lied dat zoals alle Hillel-psalmen het Halleluja in zich draagt. Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zijn van de Heere onze God. Bent u daaraan bij? Zingt u dat dan mee? Maar er komt ook nog wat voor dat lied. Zoals aan het overwinningslied van Mirjam bij de Schelfzee een strijd met farao vooraf ging. en aan het overwinningslied van Mirjam, het lijden en sterven van haar Yeshua HaMashiach. En haar diepe twijfel over het waarom van haar bestaan en het waarom van het lijden. Zo gaat er ook aan het hemelse overwinningslied nog een finale strijd vooraf. Yeshua heeft het kwaad verslagen en afgerekend met de dood, het loon van de zonde. Maar daarmee was het verhaal niet af. De farao van deze wereld is dan weliswaar verslagen. Maar het is als met de farao van Egypte. Hij is nog niet van plan om de kinderen van Israël zomaar te laten gaan. Het moment waarop de farao in de poel van vuur wordt geworpen, is nog niet gekomen. Hij zit ons op de hielen. En op onze beurt zijn we wel op weg naar het beloofde land, maar we zijn de Jordaan nog niet overgestoken. En het volk Israël moest voordat het beloofde land binnentrok, nog een leven lang, een generatie lang, wonen in de wildernis, Bamidbar. Ik geloof dat als we straks voor zijn troon staan, dat het lijden dat ons aardse bestaan op de een of andere manier gekenmerkt heeft, ook zichtbaar zal zijn. Zoals ook het lijden van Yeshua zichtbaar bleef in het verheerlijkte lichaam van Yeshua. Zoals Mirjam op weg naar de Schelfzee de striemen zag op de ruggen van de mannen om haar heen. Zoals Mirjam het in de graftuin zag, in de littekens, de woordenhanden van Yeshua. Zo zullen wij ook om ons heen de littekens zien die zijn geslagen in de lichamen en levens van hen die ons omringen en voor zijn troon staan. En we zien ze niet alleen bij hen, we zien ze ook bij onszelf. Want nog altijd worstelen we met lijden, groot en klein. En de eeuwen door worstelt de mens met de vraag hoe het toch kan dat onschuldigen moeten lijden. En een vraag die ons ook heel recent als gemeente ook trof, toen we hoorden over de zieke Noah. En gelukkig lijkt het met Noah weer veel beter te gaan. Maar hoe kan het dat ziekten onschuldige kinderen treffen? Of dichter bij huis, dat lijden jou, dat lijden u trof. En toch, te midden van een leven in het slavenhuis en in de wildernis van deze wereld, mochten we deze week samen met Israël het Pesachfeest meevieren. We mochten eten van de matzes, het brood der armoede en van de vrijheid. We mogen het overwinningslied van Mirjam horen aan de oevers van de Schelfzee en van Mirjam in de graftuin. Beiden wisten wat het is om te lijden, om te zien lijden ook. En beiden hebben hun momenten van wanhoop gekend. Het moment waarop alles verloren leek. En toch, we mochten het elkaar al toezingen vanmiddag. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in geloof op Yeshua ziet, die vreest voor dood en helle niet. En daarom leven wij niet meer in de vrees, maar uit de hoop. En straks staan wij daar in onze witte kleren voor zijn troon. Kleren waarover in Psalm 51 al werd gezongen. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Onze kleren die we zullen aan hebben voor de troon zijn niet met hyssop gewassen, maar met bloed van het lam. En tegelijk, en dat is een beeld dat tijdens de voorbereiding van deze preek in mij opkwam, is de Bijbel een heel bijzonder boek. Een boek dat gaat van schepping via openbaring naar verlossing. En het is een boek waarin alles eens tot vervulling zal komen. En dat kleine, weinig betekenende hyssopplantje, die hyssop waarover we verschillende malen hebben gelezen, misschien groeit het straks wel aan de voet van de boom des levens. Als herinnering aan het bloed van het lam. Het lam met een kleine letter, maar ook aan het bloed van het lam met een hoofdletter. In het Nieuw Jeruzalem zal het nooit meer donker worden. In Openbaring 23 lezen we: en de stad heeft de zon en de maan niet meer nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Het lam is haar lamp. Het lam, gestoten voor het licht, bracht behalve zijn bloed ook die pure olie mee voor de hemelse menorah, die de hemel Ja, die ons zal verlichten. Voor eeuwig. Altijd. En zo zijn we op weg, gemeente. Hoopvol op weg. We zijn op weg naar die grote bruiloft van het Lam. Het moment dat wij onze naam zullen ontvangen, geschreven op een witte steen. Het moment dat wij voor zijn troon zullen staan om het overwinningslied aan te heffen. Een overwinningslied omdat hij ons uit het aardse slavenhuis heeft verlost. Niet met slechts één sterke arm en één sterke hand en één uitgestrekte arm, waarover we lazen bij de uittocht, maar met twee uitgestrekte armen en twee doorboorde handen. En voelt u aan wat erachter zit? Daar zit als het ware in alle eerbied gezegd, dat als het ware een dubbele portie verlossing is. Niet één uitgestrekte arm, maar twee. Eerst voor de Jood, dan voor de Griek. Eerst voor Israël, maar ook voor de volkeren. Die armen die zich naar u en naar jou uitstrekken. Armen die zich naar u en jou uitstrekken. En jou en mij uitnodigen om samen het feest te vieren in het hemelse koninkrijk van zijn vader. En tot het moment dat we binnengaan op dat bruiloftsfeest zijn we op weg. We mogen leven in de wetenschap dat de farao van de wereld is verslagen. En we mogen leven uit de hoop dat we op weg zijn naar het beloofde land. Op weg daarheen mogen we ons leven leven als een sedermaaltijd. Geen tijd om rustig te zitten, maar onze lendenen omgord, de wandelschoenen aan, de wandelstok in de hand en de smaak van de matse in onze mond. Wachtend op het teken van de uittocht naar het beloofde land. We mogen leven in de wetenschap dat Hij aanwezig is, ja, heel dicht bij ons is, zoals bij Mirjam in de tuin van het graf, onnoembaar aanwezig. We mogen een leven leven waarin het Pasen is geworden, waarin het hemels licht is opgegaan. En we zijn op weg naar het grote bruiloftsfeest onder die hemelse groepen, waar Hij voor ons voor eeuwig het licht zal zijn. En terwijl we zo de olijfberg van ons leven beklimmen en de schaduwen misschien al vallen, mogen we vandaag al die Hillelpsalm zingen. Die Hillelpsalm die Hij zong op weg naar de olijfberg, op weg naar Gethsemane. Een Hillelpsalm die Hij voor ons gezongen heeft, die Hij ons voorgezongen heeft. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons, verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen die ons blijdschap geeft. O Heer, geef thans uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Amen.